Hoi, ik ben Mo, de marketingmedewerker van theatergezelschap Het Houten Huis. We hebben iets te vieren. Het Houten Huis staat dit jaar namelijk 10 jaar in Groningen. Speciaal daarom maken we deze podcast waarin de twee artistiek leiders van het gezelschap vertellen over de meest bijzondere momenten van de afgelopen 10 jaar. Heb je geen idee wie Het Houten Huis is? Bekijk dan eerst onze website, hethoutenhuis.org.
Dat is David naast me, David van Giethuizen, geweldige artistiek leider.
Naast mij zit de andere geweldige artistiek leider, Eline van den Hoek. Ik weet nog dat we, toen we net hier kwamen in het Kraantheater met Ines en Martin, interview hadden en dat we een foto moesten maken voor de Dagblad van het Noorden.
Dat
we toen ook echt zo, eigenlijk zo lacherig begonnen als nu, dat je eigenlijk zo van onwennig lacherig begint. En toen hebben we een soort foto gemaakt dat we allemaal zo op een half scheef door het gordijn kwamen in het decor van het Hakenhuis, geloof ik. En dus ik moest aan denken nu we zo lachig begonnen. Dat deden we toen eigenlijk ook 10 jaar geleden.
Maar wij zijn twee van de oprichters van het Houten Huis. Zijn er nog twee. Martin Franke en Ines de Bruin. Muzikanten, theatermaker, actrice. Maar hoe hier weer terecht zijn gekomen, ja, dat was gewoon, we konden ons inschrijven. Er kwam hier een plek vrij. En toen hebben we gepraat met al die verschillende mensen. En toen hebben we met z'n vieren besloten, ja, dit is wel echt gek. Dit willen we graag. En toen moesten we natuurlijk ook nog worden. Toen hebben we in heel korte tijd, want het was dus een versnelde aanvraagperiode eigenlijk, hebben we geschreven en overlegd met mensen. En toen zijn we het gelukkig geworden.
Ja, de Bies heb je het dan over, hè?
Ja, hier, deze aanstelling.
Ja, precies. Ja. In die 10 jaar dat jullie nu hier zijn, zijn natuurlijk heel veel voorstellingen gemaakt en gespeeld. Hebben jullie een favoriet?
Ik vind Adios. Ik heb eigenlijk toch wel een soort van hele warme band met Adios. Omdat ik ook de masker zo mooi vind. En dat daar die. Het was ook de eerste keer dat we dan. Twee muzikanten waren. Daarvoor was het natuurlijk zo mooi. En ook de reacties van mensen. Ik denk dat die diepte.
Ja.
Die diepte die in die voorstellingen zitten. Bijna allemaal. En dat je daarin merkt dat het publiek daardoor geraakt is, dat raakt jou ook. Dat vind ik echt ook uniek aan theater, dat het live is en dat je je eigen gevoelens soms gespiegeld krijgt.
De muziek bij Adios, die raakt mij inderdaad ook nog steeds heel erg. Want daar heb ik een cd van. Van de rest heb ik eigenlijk geen cd's. Maar die staat dan opeens zo oor, die zit in de auto op zo'n sticky, dus die komt af en toe langs. En dan voel je meteen weer, dat vind ik altijd zo bijzonder met muziek, dat je meteen die scène weer helemaal ziet, voelt, het helemaal terugkomt.
Ja, dat is grappig. Ik heb natuurlijk een hele verzameling muziekjes in de marketingmap staan.
Oh, ja.
Dat gebruik dan om de video's, weet ik wel, dingetjes.
Ja.
En soms dan zet ik het gewoon aan.
Oh, wat leuk, zo'n mix. Die moeten we allemaal hebben. Dat is
ja,
leuk.
Ik dacht misschien moeten we een cd'tje uitbrengen of zo.
Ja, dat is leuk.
Of een Spotify-account beginnen. Ik weet het niet.
Een Spotify-account, dat is leuk.
Zet je dit er ook op? Dat we het van plant. Nee, dan zet je dit erop.
Dit,
dat
nu,
we dit van plant zijn om te gaan doen.
Ja, precies.
En dan op een gegeven moment,
zullen we dit doen?
Oh, nee. En op een gegeven moment is het zo.
Ja.
Maar dat is wel, sorry, nog één ding zeggen over die magie. Dat vind ik wel namelijk echt magie. Dat je inderdaad bij een idee, soms ook een futiel idee. Bij Eline werkt altijd maar bij mij. Ik heb soms een heel klein ideetje. En dan op een gegeven moment dan groeit dat. En op een gegeven moment, en dat het dan daar uiteindelijk gewoon is en staat. Vind ik echt magisch.
Ja, maar dat heb ik ook.
Ja.
Bij mij begint het ook met een flinter. Dat ik wakker word of lang wandel. En denk ik, oh, dat is leuk. Zoiets heel kleins.
Mm-hmm.
Dat denk ik dan nu ook met als het anders loopt. Denk ik, hoe is dat ook begonnen? Oh ja, oh, dat was heel anders toen nog. Of...
Mm-hmm. Heb je ook specifieke plekken waar je ideeën het best brengt?
Het zou handig zijn. Ja, mijn bed.
Ja, nee, bijvoorbeeld.
Maar ik ga nooit in mijn bed liggen. Ik ga eens een idee bedenken. Dat is dan dat ik een droom heb of niet kan slapen. En dan denk ik, nou, laat me dan maar eens vermaken. En dan ga ik dingen bedenken. En soms bedenk ik dan iets en denk ik, oh, dat is tof. Maar dat gaat ook niet zo bewust. Ik begin zelden eigenlijk actief te denken over wat zal ik eens bedenken.
Hebben jullie ook wel eens scènes die je uit een voorstelling hebt weggelaten, die er toch niet in zijn gekomen, waarvan je denkt, dat had ik toch eigenlijk wel erin willen hebben, maar die heeft het gewoon niet gehaald?
Nou, er zijn heel veel scènes die eruit zijn gegaan die ik wel echt heel goed vond. Maar ik denk dat ik nooit spijt heb gehad. Oh, waarom heb ik die er niet in gedaan? Maar ik moet wel meteen denken aan de scène dat wij bij Beet hadden een scène dat we aan het... David speelde een schaatser die een wedstrijd verloor en door het ijs zakte. En naar een soort droomwereld kwam. En ik Dat een van de scènes was dat hij in een café kwam waarbij een vis drankje serveerde. En wij zaten aan een tafeltje. Ik zat met een rode jurk, zat ik daar, weet niet. Maar goed, zat ik tegenover je. En toen waren we aan het schaken met de stukken op de tafel. Dus er was een soort. Ik speelde die wedstrijd en hij wist eigenlijk niet waar hij aan begonnen was. Dus hij was dat heel zenuwachtig dat mee te doen. Terwijl hij eigenlijk niet wist wat de bedoeling was. En dat is ook iets wat we wel in het café deden zelf. Dus dat vonden we maar dan allebei gewoon heel serieus. Zo schaken met de dingen op de tafel. En dan doen alsof je echt een heel heftig spel speelt. En dat, maar dan nu in het stuk was het dus anders dat hij dan niet wist wat de regels precies waren. En dan kregen we uiteindelijk een drol kregen we te eten. Dus we hadden opgediend door die een serveerder met een vis. En die ging dan heel smaakvol netjes eten. En jij ook zo, ik wil dat zo graag.
Ja, en Martin die daar gaf dan als een sportredacteur.
Oh ja.
Gaf hij dus een commentaar op wat er gebeurde.
Op het spel. Kijk, hoe die man een glas verzet. Ja, schitterend. Ja. Oh, ja.
Oeh, dat is heel spannend wat hij nu doet. Ja, ja. Gaat hij het doen? Gaat hij het niet?
Ja. dat was echt wel heel leuk, ja. Ja.
En dat poep maken, dat moesten ze ook zelf doen. Hè? Dus op bordjes en dan met ontbijtkoek en dat soort dingen.
Dat zag heel goed uit. Ja, er sneuvelt natuurlijk heel veel tijdens het maakproces.
Ja.
Ja. Kill your darlings. Ja.
Kom je er wel eens achter dat je iets aan het maken, of dat je iets in je hoofd had wat je wilde maken en dat je dan denkt, nou, maar dit gaat hem gewoon niet worden?
Ja, heel vaak. Ik heb meer voorstellingen die ik niet maak dan wel maak. En die wel heel lang op het nachtkastje liggen en waar ik dan tekeningetjes voor maak en scriptjes uitschrijf en met mensen ook over praat en dan, nee, toch niet. En het gebeurt ook zeker eigenlijk bij elk proces dat ik denk van, oh, het is helemaal niks. Is het wel wat? Dat komt meerdere keren voorbij. Ik denk, wat ben ik aan het doen? Komt dit ooit nog goed? Inmiddels weet ik wel van dat het er dus echt bij hoort. De eerste keer als je het meemaakt, dan krijg je toch een halve hartstilstand.
Ja, bizar is dat. We moeten er dus op vertrouwen dat het goed komt. Terwijl het helemaal niet op dat moment niet zo voelt.
Dat je het ook echt niet weet. Je weet, je gaat expres ook iets aan, iets nieuws. Want anders is het natuurlijk ook niet interessant wat je gaat onderzoeken. Dus je weet ook niet waar het eindigt. Dus het is niet dat het, sterker nog, als het helemaal af is, dan voel ik een beetje weerstand. Dan denk ik, oh ja, het is wel helemaal af nu.
We hebben ook wel een keer een samenwerking gehad waar echt iedereen ziek werd. En toen hebben we uiteindelijk dat wel doorgezet. Maar achteraf zeiden we allemaal, hadden we eigenlijk het niet moeten doen. En omdat het dus eigenlijk onbevredigend werd voor en de makers en de spelers en voor iedereen en ook voor het publiek. En dan leer je dan echt van, nee, als het echt niet goed is, als het niet kan, wees dan gewoon eerlijk en zeg het is mislukt. En dat is heel ingewikkeld, maar uiteindelijk is dat waarschijnlijk sterker dan altijd maar doorgaan.
Nou, kunnen jullie iets vertellen over het meest bizarre of de grootste blooper of de meest gekke wat je ooit hebt meegemaakt in deze 10 jaar op het gebied van theater natuurlijk?
Niet de grootste blooper, maar wat ik wel... Dat een hele grote indruk op mij heeft gemaakt, is dat we in Noorwegen, in een klein dorpje op de Lofoten, dat we daar met 22 man geweest zijn om daar voorstelling Onbekend Land te maken. En ik dacht, dat is echt ongekend. We hadden ook gezinnen meegenomen, dus allemaal jonge kinderen. En dan in zo'n omgeving daar een voorstelling maken, wat ook echt niet alleen maar makkelijk was. Maar toch zo bijzonder dat het dan kan en dat je zo'n reis maakt en dat er dan daarna een hele mooie voorstelling uitkomt.
Ja, wel een blooper dat Amber Veldman die speelde in Ruimtevlucht en die speelde een ei wat in dat ruimteschip aankwam. Dus een hele strenge selectie weer mee mag naar een nieuwe planeet. En dat ei dat liep het trappetje af. En dat viel van boven naar beneden tijdens de voorstelling in Schouwburg van Groningen speelde. En David en ik zaten helemaal boven, volgens mij echt. Weet je hoeveel is de balkon? Ik weet niet, echt heel ver hoog. David is meteen om gaan rennen en ik kreeg gewoon hartstilstand. En dus ik bleef kijken en ze moest zich heel snel daarna omkleden. En dan moet er weer zo'n ander personage opkomen. En dat kwam ze. Maar ik kon er niet van genieten toen ze. Ik was aan het huilen. Ik zag dat ze leefde nog, zeg maar. Maar dat was wel echt een hele indrukwekkende blooper. Want het heel stijl, smal trappetje. Een heel groot ei, waar ze dus helemaal in zat met twee voetjes die eruit kwamen. Wat binnenkomt, heel schattig. Dat viel bam naar beneden. Ik weet niet, gingen mensen gillen? Ik weet niet, maar in ieder geval ik van binnen wel. Dus dat wel het publiek schrok ook echt. Van, hoort dit erbij, weet je wel? Zo'n groot ei. Ook een ei. Een ei wat valt. Ja.
Ja, we hebben nogal. We hadden net al even een beetje over publieksreacties. Hebben jullie een publieksreactie die je is bijgebleven?
Ja, ik vind het zo overweldigend hoeveel mooie, lieve, hartverwarmende reacties toch heel vaak langskomen. Ofwel over de mail of meteen na afloop. Ik kreeg bij de laatste voorstelling een appje van mijn buurvrouw. Die zei van, ik ga bij de voorstelling van het Houten Huis altijd meer van mezelf en van de mensen om me heen houden. Dat vond ik zo lief. Dacht ik, oh ja, dat is wel heel tof als dat lukt. Als dat gebeurt. Ja, de mensen die het niks vinden, komen natuurlijk niet naar je toe. Dus die zijn er ook natuurlijk. Die niet kunnen aanhaken. Ja.
Bij ik. Dat was ook een hele mooie reactie. Dat een moeder vertelde dat haar zoon mee naar de voorstelling was. En dat ze na het zien van de voorstelling, dat haar zoon zei, ja mam, zo als hij zich voelde, zo heb ik me ook gevoeld de afgelopen periode. En ze zei, echt waar? En dat daar dus opeens een gesprek kwam. En ze zei, het was zo'n mooie aanleiding om een gesprek te voeren over dat wat niet vanzelfsprekend gebeurt. Dat is een ongelooflijke rijkdom. Of ook over een vrouw bij Hier Wat Niets te Halen, die, ik zou het niet precies kunnen zeggen wat ze precies zijn, maar ongeveer, dat ze zeggen, ik voelde me eigenlijk doordat ik de dansers fysiek zag bewegen, voelde ik me lichter worden. Ik voelde wat zij op de vloer deden, dat voelde ik. En ik voelde me eigenlijk verlicht van de zorgen die ik had over, in dit geval, dat over armoede ging. Dus er viel een soort van last op mijn schouders door hun beweging.
Zij zei ook, ik had nooit verwacht dat kunst kan bijdragen aan de samenleving. En ze zei, dat heb ik nu wel. Ik snap nu waarom dit nodig is om je te kunnen identificeren met iets. Maar
ja. Ja, ja, en ook nog mooi dat we nog een derde toevoegen daarop. Dat ook zei, ik keek er weken tegenop om te gaan. Dus daarmee ook de hoogdrempeligheid die het vaak heeft. Dat als je die beslecht, en dat doen we natuurlijk ook vaak wel met, dat is natuurlijk heel mooi dat je bij schoolvoorstellingen, waarbij de hele breedte van de samenleving in je theater krijgt, dat dan is er eigenlijk geen nauwelijks een drempel. En dat het dan inderdaad heel vaak dankbaar, als het eenmaal binnen, iedereen binnen is, dat je dan op zo'n andere manier ontvankelijk bent en kijkt.
Ja.
Dus ja.
En zo kunnen we nog uren doorpraten. Maar misschien heb jij ook een bijzonder Houten Huis verhaal dat je met ons wilt delen. Laat het weten en stuur een mailtje naar info@hethoutenhuis.org.